Wij waren de vorige keer in Genesis 10 in het bijzonder. Waar we terecht waren, 9 en 10. Waar wij terecht waren na de vloed van Noach. En waarbij en waarin van Gods wegen wordt aangekondigd de verdeling van de mensheid in volkeren. Met blijkbaar een eigen regering, overheid. Waarbij God macht legt in de handen van de mens zelf. Vooruitgrijpend, opdat uiteindelijk de macht over de mens in handen zou komen van die ene mens die God daartoe gesteld heeft en die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Zo zei Paulus dat in Handelingen 17. Maar in Genesis 9 vinden we de instelling als zodanig en daarna in Genesis 10 vinden we als het ware de inventarisatie, min of meer op voorhand. Maar we vinden de inventarisatie van de volkeren der aarde. Wie het allemaal precies zijn, weet ik niet. Maar de indeling in drieën via de drie zonen van Noach is een klassieke. Waar we het nu ook verder niet meer over zullen hebben. Waar ik nog wel op wijs is dat die verdeling van de mensheid in volkeren uiteraard niet meteen plaats kon vinden. Ter gelegenheid van het einde van de vloed van Noach uiteraard. Er waren maar 8 mensen, dus je kan ze moeilijk 8 mensen verdelen in 70 volkeren. Hoeveel volkeren krijg je dan ook weer? 8 gedeeld door 70. Gaat niet echt lukken, denk ik. Het gebeurde ook inderdaad pas later, want dat staat er ook uitdrukkelijk daarna weer bij. In vers 25 van Genesis 10, dat in de dagen van Peleg de aarde werd verdeeld. En daarna wordt het ook nog een keer andersom gezegd, namelijk in vers 32, van deze zijn de volken op of over, wat hetzelfde is, van deze zijn de volken op, dan wel over de aarde verdeeld na de vloed. Maar als je het uitrekent, dan blijkt dat je bij in de dagen van Peleg, van vers 25, pak een beetje zo'n 130 jaar na de vloed bent. Hoe groot die mensheid toen geweest is, weet ik niet, maar die 70 moet je kunnen halen en dan gaat het maar om. Dat is dus blijkbaar ook gebeurd. Bovendien vestig ik er nog maar de aandacht op dat er ook bij staat dat die volkeren allemaal geacht werden hun eigen land te hebben, want dat staat er ook elke keer bij. In ieder geval ook in de afsluiting van het hele hoofdstuk, maar daarvoor was het dan toch al 3 keer gezegd in verband met Jafet, Gam en Sem. Maar helemaal aan het eind staat het ook, hè. Verdeeld over de aarde. En dat was dus, zoals eerder gezegd werd, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken en dus hun culturen. Die waren verschillend. En hun landschappen. Later wordt nog ergens gezegd in de Bijbel, maar ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd waar het staat. Wordt nog ergens gezegd dat toen God de aarde verdeelde onder de volkeren, of andersom, toen God de volkeren verdeelde over de aarde, dat hij toen een plek uitgelaten heeft, omdat hij bestemd was voor Israël. Het is jammer dat ik hem niet bij de hand heb, want daar denk ik nooit op tijd aan, dat ik dat vers moet weten te vinden. Maar er staat er bij gelegenheid, en daar blijkt maar uit, dat als Israël later vanuit Egypte onderweg gaat naar Kanaan om dat land te veroveren, veroverde dus, zij dus gewoon het land op diegenen die daar wederrechtelijk woonden. Zo zit dat. We hebben daar dikwijls van die vreemde ideeën over, van Israël kwam daaraan en die verjoeg die volken er maar gewoon uit, enzovoorts. Dat gaat toch niet aan om dat zomaar te doen. Maar het hele punt is, zij hoorden daar niet en dat wisten zij kennelijk ook. Ja, dat je dat niet in de Bijbel leest uit die tijd, maakt verder niet uit. Het is voldoende als je leest dat God die mensheid verdeeld heeft over de aarde en zegt, en ik heb een stuk uitgelaten dat bestemd was voor Israël. En dat betekent als Israël daar zijn opwachting maakt bij Kanaan, dan hoort iedereen weg te wezen. Het huis was gekraakt, om zo te zeggen. Maar ja, dat zegt tegenwoordig ook niks meer, want de positie van de krakers is nogal sterk tegenwoordig. Om een of andere reden die mij nog steeds ontgaat. Ik kan die dingen niet begrijpen. Maar goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar waar het wel om gaat is dat Israël hier nog niet genoemd wordt. Israël ontstond ook pas veel later. Maar daar was van Gods wegen op voorhand al in voorzien. Zoals dat achteraf vermeld wordt. Als je deze dingen 1 keer weet, dingen dus die we vorige keer besproken hebben, is het ook niet moeilijk meer om daarna aan te komen in het Nieuwe Testament. In Romeinen hoofdstuk 13. Nou ja, waar aan gelovigen geschreven wordt. En ja, dat is toch een apart verhaal. Ik aarzel nou even, maar... Want ja, dan moet ik uitleggen wat dat voor mensen zijn, hè? Gelovigen. Wedergeboren mensen. Wie dat zijn? Dat zijn mensen die gestorven zijn naar het vlees. Dat is tenminste juridisch zo vastgelegd. Dus waarom zouden wij daar wat tegen inbrengen? Bovendien, als je er toch wat tegen inbrengt, dan breng je meteen wat in tegen je eigen verlossing. En tegen de vergeving van je misdaden en al dat soort dingen weer. Want wij zijn verlost geworden omdat wij geacht worden gestorven te zijn met Christus. Het is echter niet het eind van het verhaal. Wij zijn ook met hem opgewekt, want dat is wat gelovigen onderscheidt van de rest van de wereld. Want heel de mensheid wordt geacht dood te zijn door de misdaden en zonden enzovoorts. En bovendien omdat één voor allen gestorven is. Maar wij zijn behouden omdat wij sindsdien ook deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Waarna dus de vraag gesteld zou kunnen worden, als wij dan juridisch onze rechten en plichten in de wereld kwijt zijn, omdat wij geacht worden noodlottig te zijn overleden, mogen wij dan nog door het rode stoplicht rijden? Dat is het eigenlijk. Hè? Want mogen doden dat nou wel of niet? Dat is een moeilijk juridisch probleem. Maar goed. Over rode stoplichten gaat het niet, dus het wordt iets makkelijker. Maar bedenk wel, want dingen zijn toch redelijk komisch. Ik vind het komisch, hoor. Al dat gedoe over wat wij christenen zouden moeten en niet moeten in deze wereld, dat moet ik altijd een beetje om lachen, eigenlijk. Was het niet zo ernstig, hè? Maar ik moet er eigenlijk om lachen, want wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van Christus, waardoor de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En dat moet eerst vaststaan. Dat is ook wat in Romeinen, laten we zeggen, hoofdstuk 1 tot en met 8 uiteengezet is. Met grote nadruk op het eerste deel van Romeinen 6. Namelijk, wij zijn met Christus gestorven en begraven en daarna opgewekt in nieuwheid des levens. Maar de vraag is, moeten we dan nog ons houden... Nou ja, de vraag is eigenlijk, hoe moeten we dan leven? Waar bestaat ons leven uit? Hoe wordt dat ingericht? Of kortweg, wat is de basis van de christelijke ethiek? Ik gebruik graag die termen. Daar heb ik zomaar redenen voor. Maar goed... Wat is de basis van de christelijke ethiek? En hoe ziet dat eruit? En het antwoord is, nou in ieder geval niet de wet en ook dus niet de 10 geboden. En zeker ook niet de heerschappij van de zonde in onze levens of de strijd tegen de dood, want die hebben we al lang overwonnen. Dus dat is ook al niet meer aan de orde. Strijd om het bestaan hebben we ook al niet meer, want we hebben eeuwig leven ontvangen en al dat soort dingen meer, toch? En de zonde zal over ons niet heersen, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is Romeinen 6, ook allemaal nog. Maar de vraag is dan wel, maar moeten we dan verder met ons leven als al die menselijke beginselen niet meer gelden? Want dat is zo, ze gelden niet. En het antwoord dat sommigen dan geven is, ja, als dat zo is, dan worden we antinomianisten. Wat dat is? Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je maar aan je dokter vragen, denk ik altijd. Die ga ik niet uitleggen dus. Maar dan, wat moet je daar nog? En het Bijbelse antwoord is wat wij zouden doen. En dat begint dan in, min of meer in Romeinen 6. Maar het wordt voortgezet in Romeinen 12 vanaf vers 1. Wat wij zouden doen is onze lichamen stellen tot levend. Want het is levend gemaakt omdat Gods leven erin woont. Dat van Christus. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, omdat de Heilige Geest daarin woont. Dat is hetzelfde, maar die is heilig, die is namelijk gewijd aan de dienst van God. Dat geldt voor Christus trouwens ook, en dat is wat heiliging is. En dus wij zijn heilig, en daarom zouden we onze lichaam stellen tot levend, heilig, en dus Goden wel behagelijk offer. En daaruit bestaat vervolgens onze hele godsdienst, dat staat erachter. Dat is Romeinen 12 vers 1. En dat is dus de basis van de christelijke ethiek. Niet de 10 geboden. maar slechts dit ene, dat wij, en dan citeer ik hem uit de Hebreeënbrief, omdat hij daar anders staat, dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. Uiteraard om ons in dienst te stellen van de hoge priester die op die troon gezeten is, en op basis van dat wij op grond van onze wedergeboorte priesters geworden zijn en dus onder leiding geacht worden te staan van onze hoge priester. En dat is de basis van onze ethiek en dus van onze levenswijze, van onze hele christelijke cultuur of hoe je dat maar noemen moet. Dat is wat het is. Dus niet de wet of andere menselijke overleggingen. Eerst het eerste beginsel der wereld heeft dat in de Bijbel. Maar onze onderwerping aan hem die op die troon der genade gezeten is. Wat dat allemaal voor consequenties heeft, kan ik u er helaas allemaal niet bij vertellen. Want ja, dan beginnen we aan een bespreking van de Nieuwtestamentische brieven. Maar samenvattend betekent het, we zouden dienstknechten God zijn in de praktijk van ons leven en wel van alles wat wij doen, van heel ons leven namelijk. En daarmee zijn we vanzelf bij die vraag, maar moeten wij, als wij onderworpen zijn aan een troon in de hemel, om zo te zeggen, moeten wij dan nog wel onderworpen zijn aan tronen hier op aarde? Zoals daar is de zogenoemde menselijke overheid. Dat heb ik eens nagevraagd aan Anne van der Bijl. Maar dat is heel lang geleden. En die zei, nou ja, dat zei je echt hoor. En misschien vindt hij het niet leuk als ik het nu zeg, maar dat weet ik niet. Hè? Maar die zei dat, het is in een lang verleden, dus je moet het nou niet aanrekenen. Maar die zei in een lang, in ver verleden, zei hij, nou ja, als de Bijbel zegt dat wij als gelovigen onderworpen moeten zijn aan de menselijke overheid, betekent dat dat we niet door het rode stoplicht mogen rijden. En daar houdt het ongeveer ook wel op. Zei hij. Maar u weet wie Anne van der Bijl is, mag ik aannemen. God smuggler. De smokkelaar. De man die Bijbel smokkelde naar achter het ijzeren gordijn. Hij heeft het een soort uitgevonden, om het maar laconiek te zeggen. En ik praat over het toch wel zeker wel zo'n 40 jaar terug. En misschien was het wel langer geleden dat ik hem dat hoorde zeggen. Voor hem was het dus toch enigszins problematisch. Ja, hij had natuurlijk ook gewoon, maar hij praatte soms net zo recht voor zijn raap als ik dat doe. Dus dat, en dat mag ik wel. Maar hij had natuurlijk ook netjes kunnen zeggen, er staat geschreven, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Oké, dat is iets bijbelvaster. Maar het neemt niet weg dat wij ook als gelovigen, ook als wedergeboren mensen, voor zover wij in deze oude wereld leven, nog steeds geacht worden om ons aan die regels te onderwerpen. Voor sommigen is dat vanzelfsprekend omdat ze überhaupt geen andere regels kennen. En voor sommigen is dat schrikbarend, omdat ze dachten, wij zijn verlost, wij hoeven niks meer. En de hele wereld kan me geen klap meer schelen, ik heb met niemand wat te maken, enzovoorts. Hè? Dat laatste heet ongeveer antinomianisme, dat is het ongeveer. Maar men noemt het eigenlijk bandeloosheid, dat is wat het is. De waarheid ligt daar uiteraard tussenin. De waarheid is dat we, voor zover wij in Nederland wonen, worden wij als gelovigen geacht onderworpen te zijn, dan wel onderdanig te zijn aan de Nederlandse overheid. Dat is wat het is. Alleen, het stelt ons voor dilemma's, soms, en dan geldt, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar God heeft nergens geboden dat wij verplicht zijn door het rode stoplicht te rijden. Dus kan je er net zo goed voor stoppen. Omdat de overheid dat graag wil. Ik kan het u ook van harte aanbevelen. Maar goed. Nee, het lukt me niet altijd. Maar ja, dat is met zoveel dingen zo. Al doe je nog zo goed je best. Dat ben ik serieus. Soms denk ik, nou, ik rijd nou wel erg rustig. En terwijl ik dat denk, van goh, ik ben wel erg netjes vandaag. Terwijl ik dat denk, word ik geflitst. Dan reed ik toch weer veel te hard. En ik vond het zo rustig. Maar ja, dan verkijk je daarop. En gebeurt. Helaas. En neem van mij aan, daar ben ik niet op uit, want het kost klauwen mijn geld, zoiets. Verschrikkelijk. Nou goed. Dus dat maar weer even terzijde. Maar laat ik lezen wat er staat. Hè? Romeinen 13, vers 1. Alle ziel. U weet wat een ziel is? Dat moet je dan wel weten, anders heb je er helemaal niks aan, hè, zo'n vers. Hè? Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Zo'n vers illustreert heel goed wat een ziel is. Een ziel is gewoon een levend mens. Een actief levend mens. Een bezig mens. Een busy boy, noemen de Amerikanen dat. Maar vooruit. En als hij niet meer actief is, dan heet hij een dode ziel. Maar wij vertalen dat niet eens meer zo. Wij vertalen dat met een dood lichaam. Vreemd genoeg. Maar in de Bijbel heet het dan nog een ziel. Maar normaal gesproken, de mens is een levende ziel. En een ziel is een actief leven. Dat wil zeggen, ziel spreekt over de levenswandel van de mens. En als je moeite hebt met het woord, vervang het dan gewoon altijd door wandel, want dat is wat het is in de praktijk. Wandel. Ons denken, onze inwendige mens is niet onze ziel. Dat is onze geest. De ziel is de uitwendige mens, namelijk de mens die dingen doet. Ik zeg het ook wel eens anders. De ziel kun je weliswaar niet fotograferen, maar het is wel de uitwendige mens. Je kunt hem filmen. Het beweegt. Als je fotografeert, heb je alleen een lichaam erop. Maar de bewegingen van de mens zijn veel meer karakteristiek voor wie hij is. Aan bewegingen kun je zelfs mensen op grote afstand herkennen, zonder dat je hun gelaatstrekken herkent enzovoort. Het is veel karakteristieker voor een mens dan gewoon zijn lichamelijk uiterlijk. Dat is waar. Maar de ziel is de levende, de actieve mens. En dus alle ziel, dat wil zeggen alle actieve mens, elke wandel, uw wandel, mijn wandel, uw ziel, mijn ziel namelijk, zij aan de machten over haar gesteld, want de ziel is een vrouwelijk woord, waaruit je maar ziet. Het is niet altijd een goed argument, omdat heel veel talen niet deugen. Maar ik wou zeggen, waaruit je maar weer ziet dat de ziel het uitwendige is van de mensen. Want het uitwendige, per definitie, die moet je onthouden. Het uitwendige per definitie is vrouwelijk en het inwendige per definitie is mannelijk. In sommige talen klopt het niet. Maar ja, in sommige culturen weet men ook niet meer goed wat uitwendig en wat inwendig is. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het zijn betrekkelijke begrippen. Maar het beginsel is wel degelijk, het uitwendige is vrouwelijk en het inwendige is mannelijk. En staan dus tegenover elkaar, maar niettemin hoort bij elkaar. En zoals met ziel, ziel is het uitwendige, daarom is het inderdaad een vrouwelijk woord. Dat is helemaal goed. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld. En alle ziel, u weet hoe dat in modern Nederlands is. In modern Nederlands is dit fout, hè. Er had moeten zijn alle zielen. En als ziel in het enkelvoud staat, had het moeten zijn elke ziel. Want bij elke ziel gaat het om elke ziel stuk voor stuk. En bij alle zielen spreekt men niet over de zielen afzonderlijk, maar gewoon als over het collectief, als over het geheel. In de Statenvertaling, in Oud-Nederlands, werkt die regel niet. Daar kun je het, dan moet je het een en ander herkennen aan het zelfstandig naamwoord. En alle ziel betekent niet alle zielen, maar betekent elke ziel. En dus ieder voor zich. Die is ook van belang, hoor. Dat heeft van doen met of je begrijpt wat er staat. Hè? Dat soort dingen vertel ik bijvoorbeeld ook bij Efeze 1 vers 3. Als daar staat dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening. Mijn juffrouw Nederlands, juffrouw Rietkerk, zou het niet goed gerekend hebben. Hè? Maar het zou in modern Nederlands niet moeten zijn alle zegeningen. Laat staan allerlei, want dat heeft men in nog modernere vertalingen ervan gemaakt, allerlei zegeningen. Dat is helemaal het tegenovergestelde van wat er staat. Er staat elke geestelijke zegening. Er staat alle, maar in modern Nederlands moet het zijn elke zegening. Want zegening staat in het enkelvoud. En dat betekent dat je ze moet kunnen aanwijzen. Onder het motto, tel ze één voor één. Precies, dat komt daar vandaan. Heel goed. Nou, en hier dus alle ziel, dat is niet maar in het algemeen, maar het is ieder voor zich. u en ik, elke ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten, of gewoon namelijk de machten die er zijn, want het stond er al eigenlijk, de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, ingesteld, om zo te zeggen. Er zijn woorden die omstreden zijn, omdat men domweg Genesis 9, 10 en 11 gemist heeft. En niet gelooft en de strekkingen van niet ziet. En daardoor krijg je problemen met deze uitspraken. Die discussies bestaan er tot in onze dagen. De overheid is die van Gods wegen ingesteld. Waarom gaan we dan regelmatig naar de stembus? Want dan moeten wij toch die overheid kiezen, of niet? En als u mij dat vraagt, zeg ik weer, dat heb u toch niet van mij, dat u naar die stembus moet? Hè? Nee, ik mag wel, zuster, doen. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat zal u doen. Het blijft een loterij, denk ik toch altijd. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Nee, en sommigen denken dat God dus bepaalt de uitslag van de verkiezingen. Dan kunnen we die ook inderdaad wel achterwege laten, als God dat toch bepaalt. Heeft God wel een erg ingewikkelde manier uitgevonden om ons van een regering te voorzien. En als we daarna die regering, laten we zeggen, toetsen, want wij moeten dat tegenwoordig toetsen, hè. Begint de lagere school al mee met toetsen en zo. De toetsen aan de Bijbel, dan deugt er ook niet zoveel van, lijkt mij. En daarna is nog weer de vraag, maar hoe toets je dat dan? Want die regering is aangesteld over de oude mens, met zijn zondeprobleem, toch? En wij zijn daaraan ontrokken. En daarom denk ik dat wij dus ook wat problemen zouden moeten hebben met een instituut als de democratie. Lijkt mij. Al was het maar omdat het betreft een wereld waarin wij fundamenteel en juridisch niet thuis horen. Dat wil zeggen, volgens Gods jurisprudentie, volgens die van de wereld of van ons Nederland horen wij er weer wel in thuis. Maar ja, het is maar wat je hoger aanslaat dan, hè. Of vertel ik nou moeilijke dingen? Dat mag toch niet zo moeilijk zijn? Wij hebben een ander burgerschap ontvangen. En je neemt het serieus of je neemt het niet serieus. En om je actief te bemoeien met een land waarvan je dus niet eens een burger bent, ja, dat lijkt me toch wel erg voorbarig. Of voorbarig, maar het is meer achterbarig eigenlijk, hè? Of zoiets. Daar zijn wij nou net van verlost, eigenlijk. Niet om lelijk te doen over mijn of uw vaderland, want dat was nou ook weer niet de bedoeling, maar het zijn zulke betrekkelijke begrippen. En vandaar de vraag, moeten wij wel onderdanig zijn aan die overheid? Dan moet ik u in de eerste plaats zeggen, er staat alle ziel en er staat niet alle geest. Die heb ik van Willem van Oranje. Die kent u, hè? Willem de Zwijger. U zult zeggen, hoe kan dat nou? Want die man zei niet zoveel. Dat is ook inderdaad zo. Maar ja, u weet toch waar het om ging in de tijd? Onder andere in de 80-jarige oorlog. Om de twee meest belangrijke dingen in een menselijk bestaan. De hoogte van de belastingen namelijk. Want het ging over de tiende penning, weet u nog. Wist u dat, broeder? Dat was echt zo. Wij Nederlanders moesten het aanzienlijke, astronomische percentage van 10% belasting betalen toen. En vanzelfsprekend zijn wij Nederlanders daartegen in opstand gekomen. En hebben er 80 jaar voor gevochten. Tegen de Spanjaarden. Notabene, kom daar nu nog op. Tegenwoordig mogen wij 10% houden. En reken het maar eens uit, reken het maar eens na. Echt waar. Vooral de rokers en drinkers onder u, zal ik maar zeggen. Reken er maar eens na wat je aan belasting betaalt. Nou goed, dat doet er nou niet. Hoeveel je overhoudt. Dus, Maar goed, dat was het ene ding en daar zullen we het nou niet over hebben. En het andere ding waarvoor wij vochten in de tijd... Wel ja, u weet, het was een godsdienstoorlog, maar dat zeggen ze van alle oorlogen dat het godsdienstoorlogen zijn. Dat klopt, want cultuur is godsdienst en godsdienst is cultuur. En oorlog is altijd om een bepaalde cultuur te verdedigen, dan wel te verspreiden. Dus als iemand zegt, oorlogen zijn altijd godsdienstoorlogen, dan hebben ze gelijk. Waarom dan te zeggen dat godsdienst dan zoveel ellende over de mensheid brengt, dat is dus niet waar. Dat is een ander ding. Nou goed. Maar u weet toch waar het over ging? Het ging niet om de strijd tussen het protestantisme en het rooms-katholicisme. Bovendien, de vader des vaderlands, Willem van Oranje, die switchte nogal eens van het ene kamp naar het andere kamp. Nee, hij is als protestant geëindigd, geloof ik. Maar ja, wel eerlijk blijven. Maar goed, maar hij was het er af en toe ook niet over eens. Maar waar het over ging, was over vrijheid van geweten, zoals dat genoemd wordt. Dat wil zeggen dat een mens mocht denken en geloven wat hij wil. Maar u weet, mijn standpunt, en ik geloof dat het een bijbelstandpunt is, geloof en godsdienst zijn twee totaal verschillende dingen. We hebben niks met elkaar van doen. Geloof, door geloof zijn we juist van onze godsdienst, welke het maar was, verlost. Want godsdienst bestaat uit wetten en regels waaraan men onderworpen zou zijn. Dat is de Bijbelse betekenis, maar hij staat ook in uw gewoon Nederlandse woordenboek. Dus ik hou er toch maar strak aan vast. Wij zijn ervan verlost. En voor zover wij toch een godsdienst hebben, wordt één keer... Ik geloof twee keer in heel de Bijbel het woord gebruikt in verband met ons. En er wordt gezegd, onze godsdienst bestaat daaruit dat we onze lichamen stellen tot levend heilig God en welbehagelijk offer. Maar we zijn juist vrijgemaakt om dat te kunnen doen. Zodat we niet gebukt gaan onder dat juk van wetten en regels. Maar we zijn ervan vrijgemaakt omdat we in vrijheid onze Heer zouden kunnen dienen onder dat nieuwe verbond enzovoorts. Hè? Nou goed. Maar waar het om aankomt, is dat wij, dat de ziel, dat wil zeggen onze praktische wandel, primair zou onderworpen zijn aan die menselijke overheid. Dat wil zeggen, dat is niet het hoogste wat er is, want daar valt nog wel wat over te zeggen, maar daar begint het verhaal mee. Alle ziel, niet ons denken, maar onze wandel zou onderworpen zijn aan de machten die over ons gesteld zijn van nature. Gewoon omdat we deel uitmaken van één volk. Een land wilde ik niet zeggen en een natie weet je nooit zeker wat bedoeld wordt. Maar het idee is niet zozeer een land met grenzen, maar het idee is in de eerste plaats een volk waarvan je deel uitmaakt. Dat nog eenmaal geregeld moet worden, waar wat leiding moet zijn. Om het zaakje niet in het honden te laten lopen, omdat al die mensen bovendien zondaren zijn ook nog. En wij ook overigens, wij als kinderen God, zal ik maar zeggen. Naar wereldse maatstaf in elk geval wel, en daar gaat het maar om. En de bedoeling is dat het een en ander geregeld wordt en dat wij ons dus ook aan die regels houden. Dat is het. Gewoon ter bescherming van de samenleving, of hoe je dat dan maar noemen moet. Dat geldt voor de ziel, de wandel. Dat wil niet zeggen dat diezelfde overheid iets heeft te zeggen over wat wij mogen denken of geloven. En dat is een van de grote misverstanden geweest. Ik zeg het nou maar heel terughoudend in de loop van de geschiedenis. Want er zijn heel wat mensen ter dood gebracht, niet om wat ze deden, maar om wat zij geloofden. Dat is zo. En nog niet eens zozeer omdat ze het verkondigden, maar omdat er erna gevraagd werd wat ze geloofden. Dan moesten ze het zeggen en dan gaven ze het verkeerde antwoord en dan werden ze om zeep geholpen. Hè? Hoe zeg je zoiets netjes? Want ja, dat zijn helemaal geen nette dingen. Dat is ook niet netjes te zeggen. En als we het hebben over christendom en de vervolging daarvan, staat er een getal van 6 miljoen. Als ze dat toch altijd vandaan halen, denk ik altijd. Maar goed. Maar dat is de officiële statistiek, laat ik het zo zeggen dan. En dat martelaren dus, hè. Dat is niet niks, ik bedoel maar. En het ging niet maar om wat men deed, maar het gaat om wat men gelooft of niet. Maar wat men gelooft, dat is vrij. Dat is de inwendige mens, daar heeft de overheid niks over te zeggen. Zie. En altijd is het zo geweest, en dat zou ook goed tot u door moeten dringen, dat iemand die zich niet thuis voelt in zijn eigen volk en onder de wetten of regels die daar gelden, het stond hem altijd redelijk vrij om aan de kuierlatten te trekken. Dat wil zeggen om er vandoor te gaan, om zich terug te trekken of ergens een onbewoond eiland op te zoeken of zich aan te sluiten bij een ander volk of wat dan ook. Dat gold ook voor Israël, onder de wet. Kan je voorstellen dat iemand zegt, nou ja, die wet, dat lijkt me toch niet wat. En wat doe je dan? Proberen die wet te veranderen? Nee, want je hoort bij het volk en er staat een overheid boven, is zo geregeld. Als je niet bevalt, dan ga je maar weg. Dat is het verhaal. Dat zijn Bijbelse beginselen. En waar je nog een onbewoond eiland moet vinden tegenwoordig, weet ik niet hoor. Met een overbevolkt land en een overbevolkte wereld wordt het toch wat problematisch, hè? Maar goed. Zo is de regel. Want die menselijke overheid, daar was dat, is van God geordineerd. Met als consequentie, want het wordt strak de hand aangehouden hier in vers 2. Alzo, namelijk op deze manier, dat wie zich tegen de macht stelt, en de macht, dat weet u, hè, macht is recht. Als u nu begrijpt wat macht is, macht is recht. Macht is namelijk kracht, maar dan juridische kracht. Het recht. Alzo dan die zich tegen de macht, dat recht, die wetgever, stelt, die stelt zich of die wederstaat daarmee de ordonnantie van God. Want die overheid is van God ingesteld als zodanig. Ik weet wel, wij zijn opgegroeid in een democratie en daar hebben wij geleerd dat de overheid het volk moet dienen en dat het volk de overheid moet controleren. Wij hebben daarvoor twee kamers vol met mensen gezet die dat bovendien ook moeten doen. Hè? U weet wel, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, dat zijn onze vertegenwoordigers. Die moeten namens ons, moeten ze toezien, want dat is officieel hun ambt, moeten namens ons toezien of de regering, dat is de koningin en haar ministers en eventueel staatssecretarissen, of die hun werk allemaal wel goed doen. En als we het er niet mee eens zijn, dan kiezen we gewoon weer eerst een andere volksvertegenwoordiging en daaruit bij voorkeur weer een andere regering enzovoorts. En vandaar dat velen die daar voorstander van zijn, dus ook vinden dat we dan ook maar een ander koninklijk huis moeten kiezen, of beter gewoon een republiek moeten worden, dan kunnen we het staatshoofd, de allerhoogste in het land, ook naar huis sturen. Anderen hebben dat toch niet aangedurfd en hebben die mensen gedegradeerd tot lintenknippers en tot gelegenheidssprekers en dat soort dingen meer. Ik vind het altijd een beetje tragisch hoor. U niet? Ik vind dat zielig. Schaf het dan maar helemaal af. Maar goed, ik laat het er maar bij. Maar het is de omgekeerde wereld. Het is namelijk niet zo. De overheid staat niet in dienst staat niet in dienst van het volk. De overheid staat in dienst van God. Dan zegt u, ja, maar onze overheid toch niet? Dan zeggen, ja, in de praktijk niet. En in de praktijk weten ze dat misschien ook niet. Dat zou wel kunnen, ben ik niet van op de hoogte. Maar officieel is dat zo, want daartoe is die overheid van Gods wegen geïnstalleerd. Dat wil zeggen, niet van onderaf, maar van bovenaf. Dus ook dingen die wij helemaal kwijt zijn in onze moderne democratische beschaving, of wat er voor door moet gaan, u weet, de macht aan het volk en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, het is belachelijk. Het idee alleen al is belachelijk. Niet alleen omdat het in strijd is met de Bijbel, maar het hele begrip is belachelijk. Daar hoef je maar één minuut nog niet eens over na te denken. Macht aan het volk, wie moet er dan geregeerd worden? De regering moet geregeerd worden door het volk dus. Dan heb je toch de dingen 100% op de kop gezet. Dat zijn toch dwaze dingen. He? Dat is toch voorkomen belachelijk. Dat de overheid de overheid van een volk nog eens een beetje oplet hoe het met het volk gaat. Ja, dat lijkt me wel gewenst. Natuurlijk, dat is zo. En dat hij het oor te luister legt bij het volk en af en toe is ook hier en daar eens op bezoek gaat. Niet om stemmen te winnen, maar gewoon om eens te kijken hoe het eigenlijk is. Onder het gewone gepeupel, zal ik maar zeggen. Onder het stemvee heet het tegenwoordig maar. De subovere peuple, weet u wel. Want Willem de Zwijger sprak wel eens, maar dat deed hij in het Frans, hè. Dus dan had hij het over subovere peuple. Ja, het arme volk heette dat. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het welzijn van het volk en zou daarop toezien. Maar niet in dienst van het volk, maar in dienst van God. Dat is de hoogste overheid namelijk. Want heel de schepping, heel de wereld hangt aan elkaar. En ik bedoel het letterlijk zo, hangt aan elkaar van de hiërarchie. Daar gaat het allemaal om. Wie heeft wat te zeggen en wie is er horig? Wie moet er luisteren? Ja, maar waar ik het over heb is over de officiële instelling, niet over hoe het in de praktijk gaat. Ik heb het over hoe het wezenlijk in elkaar steekt. Dat het dan in de praktijk niet functioneert of slecht functioneert. En dat mensen ontrouw zijn aan hun roeping, bediening of functie of wat het maar wezen mag. Ja, dat is zo en dat komt door de zonde en dat komt omdat de duivel daar de hand in heeft. Want dat is de overste deze wereld. Dat is inderdaad zo, ja. Maar ik heb het nu sec over de instelling als zodanig. En voor ons, die onttrokken zijn aan die wereld in de eerste plaats. Omdat wij kinderen God zijn en dus geplaatst zijn of worden in de toekomende eeuw in plaats van de tegenwoordige boze eeuw. En wij die uitgegaan zijn buiten de lege plaats en overgegaan zijn van de duisternis in zijn wonderbaar licht. Voor ons is het toch, moet het toch niet zo moeilijk zijn om vanaf deze afstand dingen weer te bezien zoals ze werkelijk zijn of althans zouden moeten zijn. Maar hier staat gewoon, het is zo, de overheid is een goddelijke ordinantie. God zelf heeft die overheid ingesteld, God zelf heeft de mensheid verdeeld in volkeren enzovoorts. En dat de mens zelfs andere idealen of ideeën uitwerkt, zo van, ja, het functioneert niet goed, weet je wat, kunnen we die staatsinrichting niet eens veranderen, en we richten D66 op, maar dat is natuurlijk ook, hoe lang is dat geleden? 40 jaar, hé. Hey. U weet toch dat alle dingen in deze wereld gewoonlijk maar 40 jaar meegaan? Maar goed, zo geen politieke uitspraak. Ja. Dat is niet zo aardig voor Loezewis. Nee. Maar goed. Maar laten we de staatsinrichting veranderen enzovoort. Want het werkt zo niet helemaal goed. Ja, dat wordt toch niet beter. Echt niet. Maar om dan de dingen om te keren en om de macht te leggen bij het volk. En om de regering te beschouwen als een instrument dat bestuurd wordt door het volk. Ja, dat is een belachelijke omkering van zaken natuurlijk. Als u me dan vraagt, maar is een democratisch systeem, is dat dan niet een goed systeem? Dan zeg ik, nou, los van mijn positie als christen, dus dan moet ik even langs, naast die lessenaar gaan staan. Dan denk ik, ja, ik heb persoonlijk de indruk, maar wie ben ik? Want ik heb daar helemaal niks over te zeggen, ik ben er niet voor opgeleid. Heb ik de indruk dat het voor ons in Nederland, wellicht West-Europa, want Europa durf ik ook al niet meer te zeggen, dat waarschijnlijk wel een hele goede staatsinrichting dan wel bestuursvorm is. Maar ik ben er ook van overtuigd, maar dat zal ik niet nader omschrijven, want daar krijg ik problemen mee, dat er heel wat volkeren zijn waarbinnen een democratisch systeem helemaal, maar dan ook absoluut niet zal werken. Omdat een democratie ervan uitgaat dat het gewone volk, subovere peuple, dat het gewone volk bereid is om verantwoordelijkheid te dragen. En dat is in heel wat volkeren in het algemeen niet het geval. En een ander ding is dat hoe homogener het volk is, hoe beter een democratie werkt. Maar hoe meer het verdeeld is, hoe meer het een multiculturele zogenaamde samenleving is, hoe minder het kan werken uiteraard. Omdat de belangen te verschillend zijn. dan vallen er altijd groepen uit de boot. Want als de meerderheid van stemmen geldt, want dat is populair gezegd ongeveer hoe het werkt in een democratie, als de meerderheid van stemmen geldt, dan komt de minderheid er dus altijd bekaaid af. Dat kan nooit goed gaan. En daarom werkt het niet. En hoe meer mensen van verschillende afkomst door elkaar lopen, hoe minder ze te besturen zijn. Ga dat maar navragen op de Balkan. We hebben de twee wereldoorlogen aan te danken en het is er nog onrustig. Hè? Nou ja, dat heb ik op school geleerd. Dus, dat mag nou niet meer geleerd worden. Op school leren ze sowieso geen geschiedenis meer. Want ze zijn bang dat de geschiedenis ons wat gaat leren. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn, hoor. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe, hè. Maar dit soort systemen, die werken soms. Als je het goed met elkaar afspreekt en als je van goede wil bent en dus min of meer allemaal toch wel dezelfde kant op wil. Allemaal bijvoorbeeld naar het westen, maar de een noordwest en de ander zuidwest. Oké, maar het is dan toch nog iets gemeenschappelijks. Maar hoe minder gemeenschappelijk er is, hoe minder het gaat werken enzovoort. En met dat soort problematiek zitten wij natuurlijk. Maar ook dat was natuurlijk ook Gods bedoeling niet. Want toen God de volkeren van elkaar scheiden, werden zij gescheiden op basis van een verschillende spraak en dus op basis van een verschillende cultuur. En dus op basis van een verschillende volksaard. Familietrekjes, om zo te zeggen. En dus op basis van genetische verwantschap, want zo moet je tegenwoordig zeggen, anders klinkt het niet wetenschappelijk genoeg meer, hè. Maar zoiets. Nou goed, men krijgt daar dus problemen mee. Dat is inderdaad waar. Maar goed. Maar het beginsel blijft volkeren van elkaar afgezonderd, niet noodzakelijk met een ijzeren gordijn ertussen of iets dergelijks, of een muur, maar wel van elkaar gescheiden met een verschillende cultuur, omdat ze verschillende aard hebben en dus ook met een verschillende wetgeving en met hun eigen overheid die erop toeziet dat het een en ander in goede banen wordt geleid, waarbij bovendien van oorsprong en van oudsher het hoofd van de familie de koning werd. Als de familie zo groot wordt dat het een volk is, dan heet het hoofd van de familie, de pater familialis, heet dan ineens koning. Heb je dat nog? De eerstgeborene uit het hele stel. Nou ja, dat soort begrippen kennen wij ook helemaal niet meer tegenwoordig en daarom werkt het ook niet meer. Vroeger van oudsher was de koning de verantwoordelijke gewoon voor zijn eigen familie, want het was zijn familie. Je mocht aannemen dat hij daarbij betrokken was en er ook wat voor zou doen, enzovoort, wat voor over had en er hard voor zou werken om het onder zijn gezag te houden. Maar meer nog, want dat is waar ik eigenlijk eerst over spreken moet, maar meer nog dat hij dat volk, zijn volk, in verbinding zou brengen met God, want van oudsher is de koning ook de hoge priester en dus is hij verantwoordelijk en is dus is de overheid verantwoordelijk wel degelijk voor de dienst aan God, zeg maar voor de religie of wat u er maar onder verstaan wil. De koning is priester. Er is maar één uitzondering op, dat is de uitzondering van Israël onder het oude verbond. Maar daar lag wel meer scheef. Zelfs de jaartelling en de maandentelling lag scheef en er lag van alles scheef. Waarom dat was, ga ik u niet vertellen, maar dat heeft met de aard van de wet te maken. Maar u en ik weten dat de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond ook voor Israël inhoudt dat hoge priester en koning dezelfde zijn. Dat wil zeggen, het is in één persoon verenigd en zo hoort het ook. Nou goed. En ik zal het vorige keer wel gezegd hebben, maar een koning in het Hebreeuws is een melech, maar een melech is een malach, dat is gewoon hetzelfde woord, en een malach is een engel. Dat wil zeggen, een dienstknecht van God. Vandaar dat wij spreken over engelenvorsten, omdat het woord engel van oudsher uit het Hebreeuws de betekenis heeft van koning. Want de koning staat in dienst van God, de koning is de vertegenwoordiger van God. Zie je? Hij is verantwoordelijk en hij staat tussen het volk en God in. En het koningschap, of je dat nou smal of breed neemt, het koningschap en dus heel de menselijke overheid is een instelling van Gods wegen en die is niet herroepen toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Sterker nog, de Heer Jezus zelf zal eenmaal zijn koningschap vestigen over de mensheid, namelijk in zijn wederkomst, waarbij de mens, met die hoofdletter M, waarbij de mens heerschappij heeft over de mens. Per slot, hij is de laatste Adam en hij zal uit die hoofd de heerschappij hebben over de hele aardbodem en dus over heel de mensheid en over het gedierte des velds en over de vissen der zee, kortom, over alle werken van Gods handen. Toch? Genesis 1, Psalm 8, Hebreeën 2. Leg ze maar naast elkaar. Genesis 1, Psalm 8, Hebreeën 2. Dus het is een instelling die niet achterhaald is of zo, maar die geldt nog steeds in die oude schepping wel te verstaan. En voor zover wij daarin leven, en dat is wat wij doen, tot op zekere hoogte, met één been denk ik altijd, dat zal dan wel het linkerbeen zijn, maar vooruit, ja. En voor zover wij daarin leven, zouden wij aan die overheid onderdanig zijn. Want die overheid, staat er, is van Gods wegen ingesteld. Alzo, vers 2, dat degene die zich tegen die macht stelt, de ordinantie, de instelling van God, tegenstaat, wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dat wil zeggen, die overheid zal ons ook oordelen wanneer wij niet onderdanig zijn aan de regels die door de overheid gesteld zijn. En dat is normaal gesproken ook de bedoeling. Ongeacht of het nou goede regels of slechte regels of wetten zijn, dat heeft hier niks mee te maken. Het gaat om het beginsel, toch? Nou goed. En dan in vers 3, want de oversten, dat zijn degenen die deel uitmaken van die overheid. Vers 3, want de oversten zijn niet tot vrezen voor de goede werken, maar voor de kwaden. En dus, wilt gij de macht niet vrezen, doe dan het goede en gij zult lof van haar hebben. Tenminste, zo hoort het te zijn. Alleen zitten we soms met een overheid of met oversten die geen belang hebben bij het goede, maar belang hebben bij het kwade vanwege het politieke spel dat zij spelen. Want politiek is een spelletje, dat hoor ik ook altijd als ik politici hoor praten. Ze vinden alles leuk, leuke competitie, en dat vinden ze allemaal prachtig. Heb je de afgelopen dagen uit den te treuren weer kunnen horen, ze vinden het allemaal prachtig, het is een spelletje. Maar ik denk dat Pechtold meer gelijk heeft dan zijn collega's willen toegeven. Het is een vuil spelletje. Nou, die woorden neem ik niet in de mond, maar, want ik wil er niet al te lelijk over doen. Want ja, daarna ontstaat de discussie of dat eigenlijk dan wel anders kan of niet. En te vrezen valt dat het niet anders kan dan dat het een vuil spelletje is. En dan wordt het toch echt vervelend natuurlijk. Dus ik heb er niet al te veel kritiek op. U weet hoogstwaarschijnlijk wat ik er altijd over zeg. Ik ben blij dat er politici zijn die zijn verantwoordelijk voor dingen waar ik niet mee te maken wil hebben. En dat is nog bijbels ook, dus vooruit maar weer. En ik heb zelfs respect voor die mensen, ja. Alleen, ik zou er niet mee kunnen leven. En vooral niet omdat ik een gelovige ben, dat meen ik. En daarbuiten weet ik het niet, want ik was altijd een gelovige. Ik weet niet hoe het is als je geen gelovige bent, hè. Maar goed, maar je moet voor dat spel deugen. Ik hou van recht door zee en wat er ook gebeurt, de waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. En in de politiek red je het daar niet mee. Daar moet je de mensen een rat voor de ogen draaien. Met een D hoor, een rat, ja. Een rat voor de ogen draaien, ze misleiden. En op het juiste moment, als ze dus afgeleid zijn, moet je toeslaan. Het is net als sport. Ja, dat is echt waar. U weet toch, wat moesten wij op school leren over communisme. Communisme was erop uit om heel de wereld ellende te veroorzaken, verdeeldheid te veroorzaken, strijd te veroorzaken enzovoorts. Want als er strijd was, als een land uit elkaar viel, als het onbestuurbaar werd, dan konden zij ingrijpen en de macht aan zich trekken. En dat is een spelletje van heel wat politici geweest. Hitler zou nooit aan de macht hebben kunnen komen als niet eerst de hele economie hier in West-Europa, met name Duitsland dus, volkomen was ingedonderd. Ja, want dan wordt het link, dat is de vraag wie de macht grijpt. Want dan zoekt men een leider en als er zich iemand meldt, dat is geen ander, gaat men erachteraan. Iemand met de grootste mond, die wint dan altijd. Hè? Want een brutaal mens en dat soort dingen meer. En dat was hij, hè. Dat was een brutaal mens, hè. Die, weet je ook weer. Ben ik ook weer vergeten. Maar zo werkt dat. En dat is altijd zo geweest, hè. Je krijgt eerst de revolutie, in Frankrijk zal ik maar zeggen. En dan krijg je de keizer enzovoort. Die neemt het dan over, zo werken die dingen. Of je krijgt gedonder in de Balkan en dan komt Tito en die smeet het zaakje weer aan elkaar. Daarna gaat de man dood en dan valt het weer uit elkaar. En dan krijgen we de hele problematiek weer spat uit elkaar over heel Europa. En zo werken die dingen, toch? Nou ja, goed, tot zover. De toestand in de wereld. Dat is ook lang geleden trouwens. Maar goed. Maar de oversten worden geacht het goede te bevorderen. En dus doe het goede, doe het goede. Er staat hier, denk het goede, want daar heeft de overheid überhaupt niks mee van doen. Doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is, en dan wordt hij leuk, zij de overheid. Weet u nog wat ik zei over ziel? Is vrouwelijk, want het is het uitwendige. En daarmee het ondergeschikte bovendien. Hè? En hier staat de overheid, zij, want overheid is ook vrouwelijk, dat klopt. Is het Nederlands ook correct? Is vrouwelijk. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, want overheid zou mannelijk moeten zijn, want oefent heerschappij uit. En toch is het een vrouwelijk begrip, want de overheid is ondergeschikt aan God. En dat staat er ook, want zij is Gods dienares, een vrouwtje, en dus onderworpen aan. Zie? De overheid zou niet het volk dienen, zou God dienen. Zie? En Gods wil is het goede voor het volk, in het algemeen gesproken, dus de overheid is verantwoordelijk om in opdracht dan wel in dienst van God het volk te dienen. Maar ik hoop dat u die dingen uit elkaar kunt houden. Goed, dan vertel ik het nog een keer, maar nou op een ander niveau. De Heer Jezus Christus is hoofd van de gemeente. Hij is ons hoofd en zelfs onze man, want de gemeente wordt geacht vrouwelijk te zijn en dus onderdanig, onderworpen, aan Christus. Maar het neemt niet weg dat Christus als hoofd van de gemeente in dienst staat, niet van de gemeente. Maar in dienst van God. Hebben we het hier nog? En Christus is niet trouw aan de gemeente of aan zijn kudde. Maar Christus is trouw aan degene die hem aangesteld heeft. Want zo ligt de rangorde. Dat was Hebreeën 3. En daarna natuurlijk ook 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. Er staat man en de man is de hoofd van de vrouw, maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat me om dit beginsel. Dat Christus staat in dienst van God en in die hoedanigheid dient hij de gemeente. Maar het betekent dat hij zijn opdrachten ontvangt niet van de gemeente, maar van God. En bovendien, God dient de gemeente als hoge priester in dienst van God. En dat doet hij onder andere omdat hij geacht wordt behoorlijk medelijden te kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is, of was, hoe je het maar hebben wil. Met andere woorden, hij heeft die functie omdat hij geacht wordt te weten wat u en ik nodig hebben. Heb je dat nog? Dat is een zorg minder. Want anders moet je zelf uitzoeken wat je nodig hebt. En dan moet je daarna het boven moet je lobbyen. En ja, ze hebben die politieke termen. Nou, dat komt ervan. Dat had ik ook niet moeten doen allemaal. Maar goed. Maar dan moeten wij uitzoeken wat wij nodig hebben. En dan stichten wij een bond of een vereniging. En dan gaan we samen lobbyen. Dus een bond van lobbyisten dus. En proberen wij de heer zover te krijgen dat hij uit zijn genade ons geeft wat wij nodig hebben naar ons idee. Ik kan die dingen nooit volgen. Ik kan het nooit begrijpen met de beste wil van de wereld niet. Omdat het niet Bijbels is. Jij mag met je bekommernissen, met je noden naar... Sterker nog, als je die hebt, die bekommernissen, die noden... Dan moet je eigenlijk... Nou ja, zo staat het er nog net niet. Maar dat is wel de bedoeling dat je daarmee naar de Heer gaat. Dat is waar. Omdat je geacht wordt helemaal geen bekommernissen te hebben. Als je ze wel hebt, word je geacht ze bij hem te brengen. Want hij zorgt voor u, staat er dan. Werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Heb je dat nog? En laat dus al uw noden en wat het maar is bekend worden bij de Heer. Zet ze van je af, je moet ze bij hem brengen. En dat betekent niet dat als wij het hem niet vertellen, weet hij niet wat wij nodig hebben en krijgen wij niks. Het is Sinterklaas niet. Bekende verwarring, denk ik altijd. Maar vooruit. Maar nee, laat hem nou goed tot u doordringen. God heeft Christus aangesteld, zegt de Hebreeënbrief. God heeft Christus uitermate verhoogd en hem in die positie gegeven tot hoofd aan de gemeente, omdat hij weet wat wij nodig hebben. Omdat hij net als wij verzocht is geworden. Omdat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden enzovoort. Hij weet wat het is voor een mens om hier op aarde te leven in een duistere wereld die God niet wil dienen en zich te moeten onderwerpen aan het woord van God, zelfs tegen alle normale menselijke instincten in. Hij weet wat dat is. Zie? En dus is hij de geschikte man om tot hoofd gesteld te worden van niet alleen de gemeente, maar zelfs van heel de mensheid in de toekomst. In zijn wederkomst. Toch? Maar hij staat in dienst van de gemeente. Hij staat ten dienste van de gemeente. Maar ik ben altijd bang dat men die uitdrukkingen niet begrijpt. Goed, dan vertel ik het nog anders een keer. Maar nu aan de hand van de apostel Paulus. Paulus, kom aan. Dienstknecht van Jezus Christus, zegt hij toch? En daarna spreekt hij over de gemeente, komma, welker dienaar ik geworden ben. En het onderscheid tussen die twee woorden is essentieel. Hij is dienstknecht van Jezus Christus, hij is dienaar van de gemeente. Want het woord dienstknecht komt overeen met ons begrip slaaf, dat is dat Griekse woord doulos. Dat wil zeggen, dan is hij een lijfeigene, dan is hij horig. In de oude Nederlandse term. Zie? Maar het woord dienaar staat op een ander niveau. Dat woord dienaar zegt niets over de man in kwestie, maar zegt iets over wat hij doet. Dat wil zeggen, de dienstknecht van Christus is een dienaar van de gemeente, omdat het werk dat hij in dienst van Christus doet en in opdracht van Christus doet, is een werk aan de gemeente. En dat is een dienstwerk en daarom heet hij een dienaar. Maar hij is geen dienaar van de gemeente. Hij is een dienst. Hij is dienaar van de gemeente, maar hij is niet dienstknecht van de gemeente. Hij is dienstknecht van Christus. Het zijn twee totaal verschillende woorden. Men zou ze goed uit elkaar houden. En daarna zeg ik, nou ja, zeg ik, we moeten eerst pauzeren. Maar daarna zeg ik, er zijn nog twee verschillende woorden die we uit elkaar moeten houden. Maar daar kom ik dan straks na de pauze op terug. Er staat hier, men zal de overheid onderdanig zijn. Dat is waar. Maar er staat nergens dat wij de overheid gehoorzaam zouden zijn. Dat wil zeggen, zo ver strekt het niet. Wij zouden nederig zijn, ons onderwerpen aan de overheid, maar het betekent in nogal wat gevallen dat als de overheid van ons verlangt dat we zus of zo doen of laten, dat we helaas moeten zeggen, ja sorry, maar dat gaat niet. Dat zal niet lukken. Want gehoorzaamheid, dat is nog een heel ander ding. Dat gaat een fase verder, maar ik zal u straks laten zien dat het in de Bijbel ook niet genoemd wordt in dit verband. Ik was u nog één schriftplaats schuldig, namelijk die was uit Deuteronomium 32. Die wil ik toch wel even gelezen hebben. Alsnog, dat is Deuteronomium 32 in het lied van Mozes. Waar staat in vers 8, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, namelijk toen hij Adams kinderen van een scheidde, en dus de mensheid verdeelde in volkeren over de aardbodem. Toen heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Hebben we die? Die sluit aan dus bij Genesis 10 rechtstreeks. Want daar werden de volken verdeeld naar hun landpalen enzovoorts. En hier wordt achteraf gezegd dat toen God dat deed, heeft hij rekening gehouden met het getal der kinderen Israëls. En dat kan alleen maar betekenen dat hij dus voor hen een land gereserveerd had. Dat land bleek bewoond te zijn door Canaanitische volkeren. En de Canaanieten zijn Gamieten. Maar u weet dat de Gamieten niet thuis horen in Europa of Azië, maar in Afrika. Ik weet niet of ik het nog zeggen mag, dus ik begin ineens zachter te praten. Maar ja, zo was het in elk geval. Laten we het zomaar zeggen dan. Hè? Er is rekening mee gehouden van Gods wegen. En meer zeg ik daar nu niet over. Want ik ga weer gewoon verder in Romeinen hoofdstuk 13. De overheid is Gods dienares, u ten goede. Dat was vers 4 van Romeinen 13. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, enzovoorts. Want ze is Gods dienares, een wreekster, tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen onder straffen, maar ook om des gewetens wil. Want het is een natuurlijke aangelegenheid. Zelfs onder de kippen, maar die had ik al genoemd natuurlijk, hè, vanwege de pikorde. Schoon een kwestie van hiërarchie. En daarom staat er ook om des gewetens wil. En vers 6, want daarom betaalt gij ook schattingen. Want zij, jammer dat er geen percentage bij staat, maar vooruit. Want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Of dat ook geldt voor het ambtenarenkorps, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet of die bij de overheid horen of niet, maar vooruit. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Of dat allemaal nuttig is voor de gang van zaken in ons land of onder ons volk, of wie zijn volk dan ook maar, dat weet ik ook niet. Maar waar het om gaat is dat het een goddelijke instelling is en wij doen wel indien wij daarop acht geven, bij wijze van spreken. Dat wil zeggen, we worden geacht om ons daaraan te houden. Dat is regel 1. En die staat niet alleen hier, maar die wordt ook op andere plaatsen herhaald. Namelijk, we waren hier bij Paulus, we hebben er nog één bij Paulus trouwens, in Titus 3 vers 1. Is dat zo? Ja. Titus, de brief aan Titus. Waar Paulus instructies geeft aan Titus als opziener, of hoe dat maar heten mag, als oudste, als herder. En hij zegt in Titus 3 vers 1, vermaan hen, dat wil zeggen, vermaan de gelovigen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. En nou wordt het ingewikkeld. Want nou staat er in mijn Bijbel dat zij hun gehoorzaam zijn. En dat woordje hun, dat is ingevoegd. Dat staat er niet. Dat heeft men erbij gemaakt. Maar het hoort er niet te staan. Want daar gaat het blijkbaar niet over en het kan ook nooit kloppen. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is wat Petrus zegt bijvoorbeeld als hij voor de Joodse overheid staat, voor het Sanhedrin. Wat is dat? Handelingen 3 geloof ik, of 4, waar het maar is. Hè? Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zegt hij. Wat gehoorzaamheid betreft, ja, dat is een ander ding. Kijk, onderdanig zijn, dat is hetzelfde woord hier als in Romeinen 13, maar geloof ook als in 1 Petrus, want daar gaan we zo meteen nog even naartoe. Men zou de overheid onderdanig zijn. Dat wil zeggen, men zou die positie als zodanig innemen. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat men onder alle omstandigheden ook gehoorzaam zou zijn. Dat is een hele fase verder. En hier staat het ook niet. Men heeft het er in de vertaling ervan gemaakt. Ik moet toegeven dat het ook voor de hand ligt om zo te lezen, maar het lijkt me niet te kloppen. En het feit alleen omdat men zo'n woordje heeft moeten invullen, geeft mij gelegenheid genoeg om te zeggen, nou dan haal ik het toch maar weer weg, lijkt me beter. Men zou namelijk aan de overheden en machten onderdanig zijn, en in het algemeen zou men gehoorzaam zijn. Aan wie? Aan God uiteraard. En dat blijkt wel, want de zin gaat nog verder, namelijk dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Maar dat alle goed werk wordt niet opgedragen door de overheden en machten, door de menselijke overheid namelijk. Zeer zeker niet, want goede werken, of alle goed werk in dit geval, maar goede werken zijn werken des geloofs, dat wil zeggen komen voort uit geloof. En bovendien, goede werken zijn werken waardoor de Vader, namelijk God, verheerlijkt zal worden. Dat is de Bijbelse definitie van het begrip goede werken. Ik vind het buiten de orde om nu dat verder aan te tonen. Dan moet ik alle schriftplaatsen opzoeken om het te laten zien. Lijkt me niet nodig, hè. Maar laten we maar zeggen, we zijn niet uitwerken zalig geworden, maar we zijn zalig geworden tot goede werken, welke God voorbereid heeft, en daarin zouden wij wandelen. Dat is vers 11, meen ik, of vers 10 van Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden, niet uitwerken, maar tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En de allereerste keer dat de uitdrukking goede werken in de Bijbel staat, is het in de mond van de Heer Jezus in de Matthäus evangelie 5 of 6 in de bergreden. En hij zegt dat ze aan de goede werken die ze nu zien God verheerlijken mogen. Goede werken zijn werken tot heerlijkheid Gods. En die doet men dus eigenlijk in opdracht van God. En dus wij zouden gehoorzaam zijn aan God. En daardoor goede werken doen. Maar tegelijkertijd ons niet verheffen in deze wereld. In deze wereld zijn we gewoon onderdanig. En nemen onze positie in. En als we dan, bij wijze van spreken, om aan te sluiten bij Anne van der Bijl. Als we dan bij wijze van spreken toch door het rode stoplicht rijden. Nou ja, dan heeft dat tot gevolg dat wij boetes moeten betalen en dan moet je ook niet zeuren, niet erom liegen of weet je veel wat, dan moet je niet zeuren, dat is dan zo. Hè? En als je Bijbel smokkelt en ze betrappen je niet, oké, dan niet. Maar als ze je betrappen, ja, je hebt iets gedaan wat niet mocht, dan moet je niet beginnen te schelden tegen die mensen die je arresteren of wat dan ook, want die doen ook hun werk. Het was verboden en dan had je het maar niet moeten doen. En als je vindt dat je het toch gaat moeten doen, omdat je denkt dat het behoort tot de goede werken, welke God voorbereid heeft. Oké, dat is je relatie tot God. En als er wat aan gedaan moet worden, zal hij er wel wat aan doen. En misschien ook wel niet. Dat maakt hij uit namelijk. Daar ben je personeel voor. Ik ben altijd blij dat ik in dienst geweest ben en heb je wat van die dingen geleerd. Hè? Je krijgt opdrachten en de enige verantwoordelijkheid die je hebt, is dat je ze uitvoert. Gewoon op grond van de rang die je hebt, of zelfs helemaal niet hebt, want het kan ook nog. Dat is het dan, toch? En verder moet je je nergens mee bemoeien. Dat is het verhaal. En zo werkt dat in een organisatie, om niet te zeggen, zo werkt dat in een organisme. Want zo wordt het leven van een gelovig als kind van God en als lid van de gemeente beschreven. We zouden onderdanig zijn aan de overheid. En we zouden gehoorzaam zijn. Dat vloeit daar wel uit voort, maar gehoorzaamheid is niet de term ter aanduiding van onze positie ten opzichte van de overheid. Die wordt zo niet gebruikt. Het is ter aanduiding van onze positie ten opzichte van God, dan wel ten opzichte van Christus. Dus men zou de overheden en macht onderdanig zijn en men zou gehoorzaam zijn, namelijk tot alle goed werk bereid. En een bijna dezelfde zin lees ik in Filippenzen als er staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En als je dat willen en werken dan dus doet, is dat in gehoorzaamheid aan God die dat in ons bewerkstelligt. of met Efeze 2 dan weer, de goede werken welke hij voorbereid heeft, dat we daarin zouden wandelen. Dat is gehoorzaamheid. En inderdaad, dat gaat boven onderdanigheid aan de menselijke overheid uit. Hebben we die nog? Nou ja, daarmee kom je wellicht terecht in de discussie over godsdienstvrijheid enzovoorts. Ik moet u zeggen dat er heel wat misverstand over bestaat. Ook met betrekking tot de positie van christenen in de tijd in de Sovjet-Unie toen die nog bestond. En in onze dagen in andere landen. Want in heel wat gevallen wordt er gesproken over dat bepaalde landen geen godsdienstvrijheid hebben, terwijl die er wel degelijk is. Maar de vervolging die er is, is omdat de mensen niet onderdanig zijn aan de overheid. En zich daaraan onttrekken. En waar die grens precies ligt, wel, daar ga ik het niet met u over hebben. Onder elkaar moet u dat zelf maar weten. Het doet voor mij niks te zaken. Het is voor mij pas actueel, als het actueel wordt. Dus rechtstreeks mee te maken krijgen, eerder niet. Maar in het algemeen, je kunt in heel wat landen gelovigen zijn en de Heer dienen enzovoorts. Zonder daarmee in strijd te geraken met allerlei wetgeving die er is, hoor. Omdat wij zijn niet religieuzen die verplicht allerlei dingen moeten doen en hoofddoekjes dragen en weet ik, en dat is dan verboden of niet, weet je veel, wat allemaal dat soort flauwekul. Wij zijn gelovigen. En wat er in ons hart is en wat wij geloven, daar heeft de overheid als zodanig niks mee te maken. En die zal er ook geen weet van hebben in beginsel. Het wordt pas anders als het naar buiten toe uitwerkt. Nou ja. Goed. En als het verboden is om zonder vergunning met meer dan 20 mensen bij elkaar te komen in een zaaltje, ja, dan moet je vergunning aanvragen. En, je komt met minder dan 20 mensen bij elkaar, dan regel je het zo. Er zijn andere manieren. Ik weet wel dat wij dat zo niet gewend zijn, maar ja, in sommige landen zijn die regels er. En er zijn dikwijls ook aanleidingen toe van overheidswegen om samenscholingen in het geheim en ongeorganiseerd te verbieden. Daar hebben ze dikwijls alle reden toe om dat te doen. Maar niet noodzakelijk om het christendom te onderdrukken of iets dergelijks. Men zou goed nadenken over dit soort zaken. Het zijn twee verschillende dingen. En waar die grens ligt dat onze onderdanigheid aan de overheid geforceerd wordt omdat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, ja, dat is voor ons om dat eventueel uit te maken. Daarom ben ik blij dat we in een redelijk vrij land nog wonen. Maak al mijn hart vast, hoor, overigens. Nou goed. En dus lees dit vers niet verkeerd. Vermaan hen dat zij aan de overheden machten onderdanig zijn, dat zij gehoorzaam zijn, maar dat geldt niet voor aan de overheden en machten, maar aan God. En dus dat zij tot alle goed werk bereid zijn en niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden, alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen, want dat is gehoorzaamheid aan God. Hebben we die? Nou, en de derde schriftplaats in dit verband zou zijn 1 Petrus hoofdstuk 2... Eén Petrus. Er is maar één Petrus. Maar hij schreef twee brieven. Ja, dat is waar, ja. 1 Peter, noemen de Engelsen dat wel van, hè. Het is niet 1 Peter, het is 1 Peter. De eerste Petrus brief, namelijk, waar staat in, even kijken, hoofdstuk 2, vers 13. Daar staat, zijt dan, maar dan wijst terug op het voorgaande. Dus lezen we dat ook maar even mee. Daar staat vanaf vers 11, maar eerst vers 10. Daar staat dat we eertijds niet Gods volk waren, maar nu op grond van geloof en wedergeboorte zijn wij Gods volk. Ongeacht wie wij waren, wij zijn als gelovigen volk van God. En dan is de vraag, maar hoe zit het dan met onze aardse positie nog? En is het antwoord, vers 11, geliefden, ik vermaan u als inwoners en allochtonen, want dat woord staat er, wij zijn allochtonen hier in deze wereld, allemaal als gelovigen, want we hebben een ander vaderland. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, allochtonen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eervol, eerlijk, met ere betekent het letterlijk, onder de heidenen. Hier is een mooi voorbeeld van hoe het woord ziel vervangen wordt meteen door het woord wandel. Het zijn twee volstrekte synoniemen, betekent hetzelfde. Dat kun je hier goed zien. Welke krijg voeren tegen de wandel? En houdt uw ziel eerlijk, met ere. Precies hetzelfde. Onder de heidenen, waar te midden waarvan wij vreemdelingen zijn dus, want we horen daar ook al niet bij, hè? Houdt uw wandel eervol, met ere, onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, leuk hè, ik deed er niet om, maar je vindt hier die goede werk ook, uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Als ik me goed herinner, is dit de laatste keer dat de term goede werken in de Bijbel voorkomt. De eerste keer was in Matthäus in de bergrede. En er staat dat zij de Vader dat de goede werken zijn tot verheerlijking van de Vader. En de laatste keer dat de term voorkomt is hier. En dan heet het dat zij God verheerlijken mogen, want goede werken zijn tot heerlijkheid Gods. En dan nog iets erbij. Opdat ze uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Maar de dag der bezoeking is niet vandaag. Want het idee dat ze goede werken een evangeliserend karakter hebben, dat wil ik weliswaar niet ontkennen, maar ik geloof niet dat het in de Bijbel staat. Ik dacht niet dat ik dat daar ooit in was tegengekomen. Het idee is dat zij uit die goede werken God verheerlijken zullen, ja, in de dag der bezoeking. En zonder er veel over na te denken, zeg ik, de dag der bezoeking, dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Als hij weer op bezoek komt. En zij bezocht worden door de Heer zelf namelijk. Hebben jullie dat? Niet nu. Op precies dezelfde wijze als dat ook wij pas in heerlijkheid geopenbaard zullen worden aan en in de wereld. Als Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, Colossenzen 3 vers 3. Niet eerder. En de bedoeling is niet dat wij van de wereld eer zouden ontvangen. Niet dat het verboden is, maar het zoeken daarnaar is onbijbels, is onchristelijk. Laat staan dat het het doel zou zijn van ons leven hier op aarde. Maar er komt een tijd, een moment, de dag der bezoeking, waarin alsnog het tegenwoordige werk Gods, dat nu nog gebeurt in het verborgene, dat werk alsnog zal geopenbaard worden aan de wereld. En er komt een tijd dat ook alle ongelovigen, al overleden of niet, heeft er niks mee te maken, alsnog voor God zullen staan en zijn werk zullen zien en hun knieën voor hem zullen buigen en hem zullen verheerlijken. Dat wil niet zeggen dat ze daardoor behouden worden, overigens. Dat is weer een ander ding, maar het wil wel zeggen dat dat gaat gebeuren. Zie? Maar dat is met het zicht op de toekomst en dat staat hier ook bij in de dag der bezoeking. Theoretisch kun je daarna, daar denk ik er langer over na, hè? Theoretisch kun je daarna nog zeggen, nou ja, de dag der bezoeking, dat zou ook kunnen zijn als vandaag of morgen de Heer zulke mensen bezoekt. Maar dan moet je het niet al te letterlijk nemen natuurlijk, dat bezoeken. Hè? Maar dat zou kunnen. Maar dan nog is het niet op het moment dat zij die goede werken zien. Niet dan zullen ze de Vader verheerlijken, het zal pas later zijn. Die heidenen, want daar gaat het over, hè? Het gaat over heidenen, die kwalijk van ons spreken als over kwaaddoeners, maar eenmaal ooit en een keer, misschien als ze zelf tot geloof komen, maar anders, als ze voor de Heer zullen staan ooit, dan zullen ze alsnog die goede werken in ons zien en erkennen en op die grond God verheerlijken in de dag der bezoeking. Dat lijkt me duidelijk. En terwijl wij leven te midden van de heidenen en ons bezighouden met goede werken, merkt u dat het dezelfde gedachtegang is als in Titus, alleen het is door Petrus geschreven, die schrijft het heel anders. Maar terwijl wij nog leven te midden van die heiden en wij ons bezighouden met die goede werken welke God voorbereid heeft, in gehoorzaamheid aan God dus, staat er vers 13, zijt dan alle menselijke ordening, let op het enkelvoud, één voor één, zijt dan elke, u weet elke, dat noemt men bepaald. Of bepalend. En alle is onbepaald. Dat is het verschil. En als het bepaald is, moet je in het Nederlands elke gebruiken. En het woord, het zelfstandig naamwoord, staat dan in het enkelvoud. En als het onbepaald is, dan is het alle. En dan is het zelfstandig naamwoord in het meervoud. Dat is de regel. Maar goed, dat was in 1600 zoveel nog niet zo. Toen de Statenvertaling gemaakt werd. Dus zij dan elke menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Want wij zouden als kinderen Gods ons waardig, namelijk eerlijk, vers 12 in de zin van eerbaar, met eren gedragen. En geen moeilijkheden zoeken. Dus zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Er staat trouwens ook dat al wat wij doen, zouden wij doen van harte en den Heren. Heb je dat nog? Al wat we doen, doen we voor de Heer. En dit is van diezelfde aard. Wij zijn dus ook alle menselijke ordening onderdanig. En daarmee dienen we de Heer, want de Heer verwacht dat van ons. Daarom ben ik altijd heel voorzichtig met eventuele uitzonderingen. Maar ja, ik deug toch niet voor bijbelsmokkelaar. Daar ben ik veel te zenuwachtig voor. Dus, ja, ben ik serieus. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om de zere wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het woord koning wordt hier al uitgelegd. Dat gebeurt in het hele Oude Testament niet, maar bij het voortschrijden van de geschiedenis en dus van de tijd devalueert ook de waarde van het koningschap. In onze dagen tot lintendoorknipper, gelegenheidsspreker. Maar goed, dat was in die dagen nog niet zover. Hier wordt gezegd de koning als de opperste machthebbende. Nou ja, in die dagen was de koning niet de opperste machthebbende, dat weet u, hè. Dat was de Romeinse keizer. Die stonden toch weer boven. Maar Paulus wil die term niet gebruiken. Hij gebruikt gewoon het oud-testamentische begrip koning. En dat is het dan, hè. De koning, die namelijk de hoogste macht heeft. Dat is in ons land helaas wel anders. Maar vooruit. Het zij de stadhouderen. Dan merk je toch dat het in 1600 zoveel geschreven is. En blijkbaar niet in een stadhouderloos tijdperk. Maar goed. Vraag me altijd dat wie tegenwoordig die begrippen nog kent. Maar goed. Het zij de stadhouderen, de familie van Oranje, nou zo, dat waren de stadhouders in die dagen. Hè? Ja. Hebben ze pas later tot koninklijke familie verheven, op grond van bewezen diensten. En zo hoort het ook. Maar goed, het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden. Letterlijk stadhouder betekent iets als vertegenwoordiger. Nog letterlijker plaatshouder, plaatsvervanger. Zeg maar de adjudant, hè, dat is het eigenlijk. Hè. De luitenant kan ook, want luitenant betekent ook precies hetzelfde als stadhouder, maar dan in het Frans. Het is letterlijk vertaald. Hè. Een stadhouder is een luitenant, een plaatshouder. Dat wil zeggen, als de koning er niet is, vertegenwoordigt de stadhouder hem. Nou goed. Maar ja, onze koningen zaten vroeger in Spanje of in Frankrijk, waar ze maar zaten. En wij in Nederland hadden een stadhouder. Maar we hebben die koningen eruit weten te krijgen. En toen de laatste eruit was, één Fransman. Toen hebben we de stadhouderen maar tot koningen verheven. Om de vacature op te vullen. En zo is het tot in deze dagen. Nou goed, het zij de stadhouderen, men zou ze onderdanig zijn, als die van hem, van de koning, gezonden worden. Tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs, tot lof, tot eer van degene die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Petrus had ook geen hoge pet op voor de mensheid in het algemeen. Hij spreekt over onwetendheid der dwaze mensen. Daar hebben wij mee van doen. Het is niet om lelijk te doen, maar zo is het nou. Super peuple. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Ze hebben van doen met dwaze mensen, dikwijls. Het is zo. En daar zijn ze dus in zekere zin verantwoordelijk voor. Moeten ze wat voor regelen. En dat is wat ze geacht worden te doen. En of ze het goed doen of niet, ja, dat weet ik niet. Maar dat is de gang van zaken en dat is de wil van God. En wat wij zouden doen is ons onderwerpen aan die overheid, opdat wij weldoende zouden zijn. Dat wil zeggen dat mensen dan van zeggen, nou ja, ze hadden er wel rare opvattingen over, nou, ze hadden wel rare ideeën over van alles en nog wat. Ze geloven zelfs dat ze dood zijn. En dat soort dingen, dat zijn toch vreemde ideeën allemaal, maar ze doen geen vlieg kwaad. En daarmee zou het voor de, nou ja, vliegen wel hoor, vliegen doen. Vooral de heer der vliegen, heb ik een bloedhekel aan. De heer der vliegen, Beelzebul, hè, Beelzebub. Ja. Maar goed, maar bij wijze van spreken dan, hè. Het zijn aardige mensen, ze doen geen vlieg kwaad. En dat werd vroeger ook over christenen gezegd. Maar toen geloofden ze nog een beetje wat in de Bijbel stond en zo. Waren de tijden dat christenen een goede reputatie hadden en dat werkgevers graag, de bazen heten ze toen nog, graag christelijk personeel in dienst hadden, want die werkte harder. Ja, dat is alweer een paar jaar geleden, maar dat is wel allemaal geweest. Kijk, en daarover wordt hier gesproken. Als wij als christenen in ons dagelijks werk ons werk zouden doen als voor de Heer, dan zag het er waarschijnlijk voor velen toch wel heel anders uit, hoor. Echt waar. En dan zouden we ook niet zoveel te klagen hebben, denk ik. Want dan moet je bij de Heer je beklag doen, want hem dien je. En dat laat je dan toch wel uit je hoofd, mag ik aannemen. Hoewel, dat weet ik ook nooit helemaal zeker. Maar goed. Maar ik hoop dat het beginsel tot u doordringt, hè. Wij zijn weliswaar vrijer, zegt de apostel, vers 16, maar we hebben niet de vrijheid als een deksel der boosheid, als een excuus om ons wanordelijk en dus anarchistisch te gedragen. U weet wat een anarchist is? Die erkent de overheid niet. Zie? Zo van, daar heb ik niks mee te maken, ik maak zelf de dienst wel uit. En er zijn christenen die zoveel van hun Bijbel begrepen hebben, dat ze verlost zijn en der wereld gestorven zijn, dat ze kinderen God zijn met een hemelsburgerschap, en dus zeggen ze, trekken ze de conclusie, en dus heb ik met die menselijke overheid niks te maken. Ja. Nou goed, mijn Bijbel zegt dat het zo niet de bedoeling is. Mijn Bijbel zegt dat de menselijke overheid in deze oude wereld, in die volkeren, dat dat een ordinantie Gods is. En voor zover wij dus inderdaad naar het vlees deel van zo'n volk uitmaken, zouden wij onderdanig zijn aan de overheid die bij dat volk hoort. Want als kinderen Gods, en daar gaat hij, als kinderen Gods leven wij ten volle in de vijfde bedeling, namelijk die der genade. Maar gewoon als mens en naar het vlees maken we deel uit van een volk, hebben we daarin ook bepaalde verantwoordelijkheden blijkbaar, en leven wij dus in de tweede bedeling. We maken ook deel uit van die huishouding van het menselijk bestuur. Kijk zo. En daarom kan een christen dus toch een politicus zijn, en daarom kan een christen ook een koning zijn van een volk, zelfs in de Bijbelse hogere toepassing van de term. Dat kan wel. Nee, ik zou het niet kunnen zijn, maar dat is een ander ding. Maar het als zodanig kan wel. Wij leven nou eenmaal in twee werelden. Alleen als je wat krachtiger in die oude wereld staat, ja, dan wordt het toch wat moeilijker om die dingen uit elkaar te houden en van elkaar te scheiden. Maar aan de andere kant, ik ben ook van mening dat wij mensen over heel wat zaken in ons leven domweg veel te moeilijk doen. Ja, en als ik al dat gedoe hoor, al die interviews met al die politici voor die verkiezingen en daarna weer na die verkiezingen, dan denk ik, dat zit ook allemaal tussen die oortjes van die mensen en van die journalisten. Is er nou niks leukers of nuttigers om over te praten dan wat die mensen verwachten of hopen of willen of denken te bereiken? En het is allemaal mist, het is allemaal de waan van de dag, het is allemaal tijdverdrijf. En het is zonde, want we leven niet zo lang. Ik vind het dan zonde om je tijd daarmee te vullen. Wat denkt u van hoe het zal gaan? En wie er, dat zullen we wel zien. We wachten gewoon tot 7 maart. Dat is inmiddels geweest en nou weten we het. Dat is het dan. Dan moeten we de bakens verzetten. Dan moeten er weer nieuwe gemeentebesturen komen. Nou ja, dat zoeken ze onderling wel uit. En als ze het geregeld hebben, horen we het wel. Dat kan wel even duren. Maar intussen hoef ik niet te weten wat ze allemaal met elkaar overleggen, hoor. Het is allemaal idee. Allemaal flauwekul. En raad is wat. Bij een volgende verkiezing gaat het toch weer andersom. Dat vind ik ook een hoopvolle gedachte trouwens. Maar maar dit is allemaal, ja, het dient tot niks. We hebben wel wat zinnigers en anders wel wat leukers om ons mee bezig te houden. Daar ben ik echt serieus. Met al dat soort dingen, dat is gewoon spinrag en dat gaat allemaal voorbij. En wat ons eigen leven betreft, ons leven is zeker veilig, namelijk in Gods hand. Wie zong dat ook alweer? Nee. Esther Timps. Goh, je gaat toch vooruit, even.
Ja.
Dat was Esther Timps. Ja. Goed, en we zullen het hierbij laten, de heer danken.